Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen gemeente uit Psalm 72 en daarvan het zesde en het achtste vers. Psalm 72, daarvan de versen 6 en 8. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En het achtste vers, zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Psalm 72, vers 6 en vers 8. stellen we ons nu eerst onder de heilige wet van God. En in aansluiting op het lezen van de wet des Heren willen we zingen uit Psalm 119, het 50ste vers. Psalm 119, vers 50. Ik overtref mijn leraars in beleid, want ik betracht al uw getuigenissen. Ik overtref zelfs in voorzichtigheid de grijzaards die de ware godsvrucht missen. Psalm 119, vers 50. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het boek Genesis, daarvan het 41ste hoofdstuk, de versen 33 tot en met 45. We noemden u Genesis 41, de versen 33 tot en met 45, en dat na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 50ste vers.
Zo zie nu Farao naar een verstandige en wijze man en zet hem over het land van Egypte. Farao doe zo en bestellen opzieners over het land en neem het vijfde deel des land van Egypte in de 7 jaren des overvloeds. En dat zij alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen onder de hand van Farao tot spijzen in de steden en bewaren het. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land voor 7 jaren des hongers die in Egypteland wezen zullen, opdat het land van honger niet vergaat. En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten: zouden wij wel een man vinden als deze, in welke Gods geest is? Daarna zei de Farao tot Jozef: nadien God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voorsprak Farao tot Jozef: zie, ik heb u over het ganse Egypteland gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozef hand. En liet hem fijne linnen klederen aantrekken. En leidde hem een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. En ze riepen voor zijn aangezicht knielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zeide tot Jozef: ik ben Farao, doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozefs naam Safnat Pahanea. En gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, over te veranderen tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte.
We willen ook deze morgen nadenken over het leven van Jozef, en de tekstwoorden kunt u vinden in het gedeelte wat u zojuist is voorgelezen. Genesis 41, daarvan het 33ste tot en met het 45ste vers. We noemen nu Genesis 41, de versen 33 tot en met 45. Ze zijn nu zo even voorgelezen. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Eeuwig en volzalig God, we zijn hier samengekomen in uw huis. En dat is uw goedheid. We kunnen het vaak zo vanzelfsprekend vinden dat de zondag weer aanbreekt. En we kunnen het vaak zo vanzelfsprekend vinden dat we weer naar uw huis mogen gaan. Maar wanneer we het bij het licht van uw woord mogen zien, dan is het uw goedheid. Onverdiend. Heere, bind dat op ons hart. Opdat het voor ons vanmorgen een wonder is dat we zijn onder het geklank van uw woord. Een wonder is ook dat we dat evangelie van vrije genade mogen horen. Want hoeveel mensen zijn er niet van verstoken, die willens en wetens u de rug hebben toegekeerd. En paden en wegen zoeken die buiten uw woord omgaan. Hoeveel mensen zijn er niet ziek. Hoeveel zijn er niet stervende. Heere, wij zijn nog hier. O grote Heere, dat dan dit eenvoudige woord wat vanmorgen klinken mag, en het feit dat we hier zijn in uw huis, niet tegen ons getuigen mag. wil geven dat uw woord zijn kracht mag doen in ons leven. En dat we door uw woord en door uw geest zo vermaand mogen worden dat we mee op de knieën komen. En voor u leren buigen en leren zeggen, o God, wil op me neerzien. Want zonder uw leven, dat kan ik niet meer. En zonder uw leven, dat is onmogelijk. Heere, breng ons aan de weet dat we zondaren zijn, dat we schuldenaar zijn. Laat daartoe ook het woord van vanmorgen gezegend mogen worden. Dat we zo door dit woord worden aangesproken, dat we niet meer onder de klem van het woord waarin staat dat wij de dood zullen sterven als gevolg van onze zonde. Dat we niet meer onderuit kunnen komen. Dat we leren roepen om behoud, om verlossing, om vergeving, die alleen te vinden is in hem die de meerder dan Jozef is. De behouder van zijn volk, de Heere Jezus Christus. En ook als we deze geschiedenis overdenken, Heere, laat de gestalte, de gedaante van hem die boven Jozef uitgaat en die meer dan Jozef is. Laat de gedaante van hem ook gezien mogen worden. En dat we die enige zaligmaker mogen aanschouwen, bij wie alles te vinden is. Heere, we smeken u, wil u uw kinderen, uw volk leiden. Wil ze bedienen uit het grote heiligdom. En wilt u ze onderwijs geven, opdat ze door uw woord en door uw geest ook in hun leven geleid mogen worden. Laten er geestelijke lessen opgesloten mogen zijn. Ook in wat vanmorgen onze aandacht vraagt. We bidden u, wilt u hem die het woord bedienen mag, genadig sterken en gedenken. Heere, geef bijzonder vanmorgen, nu we niet helemaal gezond hier op de kansel staan, dat we alles van u mogen verwachten. En wilt u kracht geven, wijsheid en inzicht om uw woord te brengen. En dat er geen hindernissen mogen zijn. Niet in het spreken, maar ook niet in het luisteren. En dat we ondanks alles wat ons mensen hinderen kan, toch mogen zeggen aan het einde van deze dienst. De Heere was aan deze plaats. En daarom was het goed. Heer, het kan alleen door u. En het is zo onverdiend dat u het zou schenken wanneer we zien op onszelf. Maar zou u het willen doen? Uit enkel genade. We bidden u voor de gemeente. We smeken u voor allen die ziek zijn en willen van u vragen of u herstel en beterschap geven wilt. Ondersteuning geven wilt, ook als de ziekte wat ernstiger is. En wilt u geven dat we het oog op u mogen vestigen. Op u die nooit beschaamd, ook op het ziekbed niet. Wie hopend tot u de toevlucht neemt. We willen uw naam dan dankzeggen, Heere, dat zuster Bakker Hakvoort de afgelopen week toch weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. En dat alles in zoverre weer goed was dat ze weer naar huis mocht gaan. We bidden u, Heere, wilt u haar verder gedenken, ook nu ze thuis is. Nieuwe krachten geven. En ook in de moeilijke wegen die haar leven niet voorbij gingen, de ondersteuning van u schenken. We willen uw naam ook dankzeggen dat u Harco Mulder terug deed keren uit het ziekenhuis waar hij een operatie moest ondergaan. Tot op dit ogenblik hebt u alles wel gemaakt en daar komt u ook alleen de lof en de dank en de aanbidding toe. Sterk hem verder, Heere, en geef dat de operatie het gewenste resultaat mag hebben. We willen van u smeken of u zijn wilt met de familie Pasterkamp, waar de afgelopen week rouw de intrede deed in de kring van de familie, daar u een schoonzuster hebt weggenomen door de dood. Heren, opnieuw luiden de doodsklokken. Ook weer in families in ons midden. En we bidden u, Heren, wilt u de roepstemmen heiligen. Maar bovenal ook uw troost geven. Juist daar waar dat ook bij dit sterven zo nodig is. Heren, Heren, ontferm u over de familiekring. Ontferm u over ons allen. En leer ons veel op gebogen knieën werkzaam zijn met de geestelijke en eeuwige dingen. Want we zijn op reis. Op reis naar de eeuwigheid. En we beseffen het niet. Dat de halte van ons leven zo spoedig kan komen. O Heere, laat het voor ons niet onvoorbereid mogen zijn. Maar wilt u geven dat we met onze noden vluchten mogen tot die meer is dan Jozef. Tot de grote behouder van zijn volk, de Heer Jezus Christus. Voordat het te laat is. We bidden u, Heere, wees met ons allen. Wees met de jongeren en met ouderen. Wilt u ons alle stilzetten bij de ernst van het leven en bij de ernst van uw woord. We smeken u ook, wil gedenken aan allen die het moeilijk hebben. Aan allen die eenzaam zijn, aan allen die in rouw verkeren. Wees u hen nabij en ondersteun waar uw kracht zo nodig is. Wees bijzonder met hen die moeite en zorgen hebben die voor het oog zo verborgen kunnen zijn. Maar u die alle dingen weet en ziet, ziet ook wat in het verborgen van ons hart leeft. Wees u hen nabij, Heere. We willen uw naam ook dankzeggen, ook in het midden van de gemeente, dat u het deze dagen aan de familie Schinkel van Sloten gegeven hebt, dat ze 25 jaar samen band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. En dat ze dat samen met hun kinderen en kleinkinderen mogen gedenken. Heren, als wij op deze gedenkdagen terugzien, dan is alles van ons uit tekort. Maar dan bent u de getrouwe geweest, ondanks onze zonde. En dat er dan in de harten van hen beiden en van kinderen mag leven. Wat zullen we de Heere vergelden voor alle weldaden die bewezen zijn. Heere, u bent het zo waard. Maar we kunnen niets vergelden als we zien op onszelf. O, wil dan desondanks onze stamelende dankzegging aannemen. En ook aan hen en aan deze grote familie uw zegen schenk voor de toekomst. En bovenal de wonderen van uw genade, ook daar verheerlijk. Zo is er veel, Heere, wat we aan u voor te leggen hebben. Meer dan wij in woorden uit kunnen drukken. U weet alles, wil in alles ons nabij zijn. En wil ook vanmorgen in de prediking van dit woord tot ons afdalen. Kloppen aan de deur van ons hart, bekerend, onderwijzend. Bemoedigend, bestraffend en vermanend werk. Verdiend is het niet. Maar wilt u het doen. Uit enkel genade om Jezus weer. Amen. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te offeren aan de dienst van de Heere, willen we zingen uit Psalm 105, het 11e en het 12e vers. Psalm 105, vers 11 en vers 12. Toen hij door het goddelijk alvermogen beproefd was, toen voor aller ogen zijn woord in het helder daglicht scheen, toen bood de koning om zijn reen verbaasd hem straks de vrijheid aan. Der volkeren heer deed hem ontslaan. Hij kreeg van Farao in handen het bestier van huis en goed en landen. Psalm 105, vers 11 en 12. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 89. En daarvan het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Psalm 89 en daarvan het negende vers aan het einde van de prediking. Het is zo, gemeente, dat wanneer wij de weg kwijt zijn, we in grote moeilijkheden kunnen raken. Stelt u zich maar eens voor. Dat je op een plaats komt waar je een totale vreemdeling bent. Dat je niet weet hoe je de weg verder moet vinden, waar je heen moet. Dan kun je je verlaten voelen. Eenzaam. Maar nog veel meer kan dat zo zijn wanneer we in geestelijk opzicht zo van binnen de weg niet meer weten en ons afvragen hoe moet het nu verder. Dat innerlijk alle wegen toegesloten zijn. Waar is de weg om vergeving te vinden, om genade te vinden, om behoud te vinden? Weet u wat we dan nodig hebben? Juist iemand die ons de weg wijst. Iemand die wijst hoe dat er ontkoming is aan de welverdiende straf. Iemand die ons wijst hoe dat we zouden kunnen komen daar waar onze ziel naar hunkert. En zo zien we in onze geschiedenis ook zo'n wegwijzer optreden. Iemand die aan een farao in nood en iemand die aan het volk van Egypte in nood de weg wijst. En dat is Jozef. Jozef die gedrongen en gedreven door de geest van God de weg aanwijst voor farao, voor het volk van Egypte en uiteindelijk straks ook voor het volk van Israël wat nog aan het begin van zijn volksgeschiedenis staat, om aan de dood te ontkomen. En we willen ook vanmorgen over die verlosser Jozef als wegwijzer nadenken. En we schrijven boven deze prediking en boven dit gedeelte van Gods woord: de verlosser wijst de weg. En dan vinden we in dit gedeelte twee gedachten terug. In de eerste plaats hoe de weg wordt verklaard. En in de tweede plaats hoe de weg wordt aanvaard. De verlosser wijst de weg. In de eerste plaats vinden we hoe de weg wordt verklaard. Want Jozef zegt: er is maar één weg om aan die hongersnood te ontkomen. Dat is dat er onder opzicht van een man voedsel wordt vergaard. En in de tweede plaats hoe de weg wordt aanvaard, omdat farao daar ten volle mee instemt. Als we dus de geschiedenis die we de vorige week al voor een deel behandeld hebben in gedachten en in herinnering roepen, dan zien we Jozef hier staan, gewassen, geschoren en met het mooie kleed aan wat hem aangedaan is toen hij uit die vunzige kerker kwam. Voor de troon van farao. In een prachtige statiezaal. En terwijl in die prachtige statiezaal alle bedienden buigen en knielen, terwijl ze allemaal voor die Oosterse despoot eigenlijk nog wat bang en wat bevreesd zijn, terwijl zeker ook de tovenaars van Egypte, nu ze de dromen van farao niet konden verklaren, wat bang geworden zijn, misschien zal het ons hoofd wel kosten, staat Jozef, die Hebreeuwse jongen, die eenvoudige jongen, staat daar in alle vrijmoedigheid. We hebben het vorige week al aangestipt, hij durft zelfs de farao te weerleggen. En tegen Farao te zeggen, als Farao hem tegen zegt en tegen hem zegt, wel, je bent toch zo'n jongen die zo knap en zo goed die dromen uit kunt leggen. Nee, heer Farao, de uitleggingen zijn van God. Hij verzet zich tegen de inzichten van Farao en hij staat daar in alle vrijheid. En in zijn vrijheid legt hij de dromen uit. En in zijn vrijheid voegt hij zelf aan die uitleg van de dromen nog het een en ander toe. Hij zwijgt niet. Hij spreekt wat hij spreken moet. En wat is het geheim van die vrijmoedigheid en vrijheid waarin Jozef hier staat? O, het komt, en u kunt het ook nalezen in Handelingen 7, waar Stefanus deze geschiedenis aanhaalt in de laatste reden voor het Joodse Sanhedrin. God gaf Jozef genade en wijsheid. En als God Jozef genade en wijsheid geeft, dan moet Jozef spreken. Dan moet Jozef goed spreken van God. Dan kan hij het niet hebben dat Farao zomaar zegt, Jozef, jij bent een goede droomuitlegger. Nee, dan schrijft Jozef alles aan God toe. En als Jozef hier staat in de kracht van God en gezegd heeft wat God met die dromen van Farao voor had, dan gaat Jozef, als hij de verklaring van die dromen gegeven heeft, door. Hij spreekt wat God hem in de mond legt. Hij verkondigt voor Farao de volle raad van God. En dat is iets waar we op moeten letten. Dat Jozef niet maar blijft staan bij de uitleg van die dromen. Want de uitleg van die dromen, we kunnen het in het voorafgaande lezen, was toch eigenlijk maar een hele sombere en een hele verschrikkelijke boodschap. Een boodschap waarin heel duidelijk werd gezegd: er zal honger komen, er zal dood komen, er zullen 7 jaren van leven zijn, maar daarna zullen 7 jaren van magerte van de dood zijn. En die magere koeien, het teken van de dood, die zullen die vette koeien opeten. En die magere aren zullen die vette aren opeten. De dood zal het leven verslinden. Er zal wel veel voorspoed zijn, maar uiteindelijk heeft de dood het laatste woord. Dat was de betekenis van die dromen. De dood zal straks heersen over Egypte. Honger en verschrikking zal zijn intrede doen. Het was eigenlijk een oordeelswoord, die droom van Farao. En een oordeelsboodschap, die uitleg van Jozef. Want de dood zou komen. Dat moet Jozef eerlijk zeggen. Een van God gezalfde prediker, zoals Jozef toch was, zegt aan Farao eerlijk aan, al zou het zijn hals gekost hebben. Farao, die droom betekent, en dat moet ik van Gods wegen zeggen, dat de dood zal komen over Egypte. En de dood zal komen in Farao's huis. Maar die van God gezalfde prediker Jozef, die blijft daar niet bij staan. Het is niet alleen oordeel. Het is niet alleen dat hij met zijn armen over elkaar gaat staan en zegt, nu zullen jullie allemaal de dood sterven. En dan een grote punt. Dan zou je tekort doen aan de volle raad van God. Jozef gaat verder. Ongevraagd. Maar in opdracht van zijn zender. Om de weg, om het middel van verlossing midden in de dood en midden in de nood aan te prijzen en te prediken. En daar ziet u hem staan, die nog 30 jaar jonge man. Voor het hof van Farao. Farao omringd door zijn wijzen, door zijn tovenaars. De wijsheid van die tovenaars van Egypte wordt te schande gemaakt. En de wijsheid van Farao, ze heeft niets te
te zeggen. De wijsheid is bij Jozef, die van God wijsheid heeft om Farao de goede raad te geven. Want een eenvoudig kind van God, zoals Jozef, heeft vaak dieper inzicht, meer wijsheid en meer inzicht in allerlei dingen, zelfs in staatszaken, dan de meest geleerde minister. Omdat hij de dingen bij God vandaan ziet. En Jozef heeft dat leren zien in die bijna 10 jaar dat hij in de gevangenis heeft doorgebracht. Toen heeft het woord van God hem doorlouterd en beproefd. En nu staat hij daar, gerijpt, gelouterd, vol van de kennis van God. Vol van de kennis van Gods wegen. En hij spreekt over die wegen. Hij zegt het. Nee, de dood zal niet het laatste woord hebben. Als Farao nu maar uitziet naar een man. En dan wordt beschreven wat die man moet doen. Een man die in de jaren van het overvloed en in de jaren waarin er vette jaren zijn, zorgt dat er koren wordt verzameld, voedsel wordt opgeslagen, grote schuren worden gebouwd, opdat wanneer de magere jaren aanbreken, er over is, er voedsel is. Dan moeten we er eens op letten. Wat voor inzicht Jozef ook heeft in de toestanden in Egypte. Hij zegt namelijk, er moet een vijfde deel van alles wat opgebracht wordt door het land, dat moet verzameld worden en dat moet in die graanschuren worden opgesloten. Dat vijfde deel, dat moest het volk altijd afdragen aan Farao. Dat was de belasting, zou je kunnen zeggen. Dus het volk hoefde niets extra's af te dragen. Ze moesten alleen maar het vijfde deel wat ze ook gewoon al aan Farao afdroegen afstaan. Alleen nu moest Farao dat niet gebruiken. Voor zichzelf. Om er zelf beter van te worden. Maar tot heil van zijn volk. Opdat het volk zou kunnen eten uit Farao's schuur. En je vraagt je verbaasd af, hoe komt zo'n eenvoudige man uit de gevangenis aan dat inzicht en aan de wijsheid ook in de verhoudingen in Egypte, dat hij precies weet dat een vijfde deel normaal gesproken afgestaan werd aan Farao en zijn huis. God heeft hem de wijsheid gegeven en het inzicht. En juist omdat God hem dat geeft, spreekt hij hier geen dwaze woorden, maar wijsheid die ook in de ogen van Farao opperste wijsheid is. Want Farao komt er zo van onder de indruk dat hij zegt, wel, zou er een man zijn in wie de geest van God was, meer dan deze? Heel het hof is onder de indruk van de wijsheid van Jozef. Van de wijsheid waarmee hij de dromen verklaarde. Maar ook vanmee tegen de wijsheid waarmee hij de uitweg uit de nood, de uitweg uit de hongersnood wees. En als we vanuit deze gedachten die hier in het eerste stuk van ons tekstgedeelte opgesloten ligt, de lijnen doorgaan trekken. Naar uw leven, naar mijn leven. De lijnen doorgaan trekken naar hem die meer is dan Jozef. En die steeds zeker ook achter deze geschiedenis voor ons oprijst. De grote verlosser, de Heere Jezus Christus. Dan ziet u dat Jozef in de kracht van God wel sprak van recht en van genade. Dat Jozef vrijmoedig, al was het voor koningen en wereldgroten, de dood aankondigde. Eerlijk tot Farao sprak. Maar ook oprecht de weg van de verlossing aanwees. Meer dan Jozef heeft Christus de weg gewezen. Meer dan Jozef heeft Christus recht en genade verkondigd. Meer dan Jozef predikt hij nu nog door zijn woord. Eerlijk wat er bij ons aan schort. Eerlijk dat wij door de zonde, de dood, zullen sterven. O nee, dat is niet een boodschap die ons vlees streelt. Dat is ook niet een boodschap die wij graag horen. Maar het is de boodschap die zonder aanzien des persoons, al was het de farao, al was het de hoogste machthebber van deze wereld, zonder aanzien des persoons moet klinken. Jozef was de nood opgelegd. Van Gods wegen. En van Christus wegen wordt ook vandaag aan iedere prediker de nood opgelegd. Om het eerlijk te zeggen. Eerlijk te zeggen wat er bij ons aan mankeert. Eerlijk te zeggen dat wij de dood omdragen en dat wij de dood zullen sterven en dat wij de eeuwige dood zullen verzinken. Als God zelf niet in ons leven komt met zijn werk van genade, met zijn werk van bekering. En verstaat u dat in uw eigen leven? Dat het woord van God, het woord van de meerdere Jozef, het woord van Christus ons zegt. Je bent zondaar. Je bent schuldig. Je bent doodschuldig. Je ligt midden in de dood. Of we kunnen dat soms zo makkelijk denken en ook nog makkelijk napraten. Maar moeten we daar nu voor vallen? Dat de boodschap is die het woord op ons leven schrijft. En dat het beeld is wat van ons leven getekend wordt. Zondaar. Dood verdiend. Ach weet u, we kunnen zo makkelijk praten. Zo heel algemeen. Zo. Ieder mens doet zonden en ieder mens is zondaar en makkelijk leven met de zonde. En we leven dan waarschijnlijk nog een beetje ernstiger dan een wereldling, omdat we naar de kerk gaan. Maar hebben we het woord in ons leven ter harte genomen? Is het werkelijk een zielennood, een nood van ons hart geworden, dat we zo tegen God hebben gezondigd? Is het portret wat in de Bijbel getekend wordt. Wat door de predikers van Gods wegen getekend wordt. Wel is mijn portret geworden. Oh, dan praat ik niet zoveel meer. Dan kom ik onder het woord ook niet onberoerd vandaan. Maar dan moet ik. Net als farao en misschien nog veel dieper dan farao bekennen. Dat zegt de geest Gods. Dat wordt door het woord gezegd en door de geest gezegd. Ja, je kan er niet meer onderuit komen. Je komt er van onder de indruk, je komt er van onder beslag. Je moet zeggen, uw woord, Heere, is de waarheid. Ik ben zondaar. Ik ben schuldig. Kijk, en juist waar dat beleving wordt. Waar je gaat beleven, iets gaat beleven van. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Ik heb de dood verdiend. Het is waar, Heer. Dan ga je zoeken naar een weg. Als een rechteloos mens die op geen kruimel genade recht hebt, maar je kan God toch niet loslaten. Zoeken naar een weg. En juist dat is het wat ook in de prediking van Christus, in de prediking van de van God gezalfde knechten, in het woord van God zelf, aan ons wat voorgehouden. O, wat een wonder, dat de prediking van het evangelie van vrije genade niet blijft staan en nooit mag blijven staan bij het aanzeggen van het oordeel. Maar dat het ook de uitweg wijst. En zoals hier de uitweg gewezen wordt door prediker Jozef, dat hij Farao zegt, wijs een man aan die overal overgaat en zorgt dat er voedsel opgeslagen wordt en zorgt dat er redmiddelen zijn als de dood en de hongersnood zijn intrede doet. Zo staat het evangelie van Christus, van de meerdere Jozef vol, van die aangewezen man die aangewezen is. Nee, niet om het aardse voedsel te verzamelen en om aards voedsel uit te delen aan hongerige mensen, maar die aangesteld is om brood uit te delen, levensbrood, aan mensen die van binnen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Aangesteld is van Gods wegen om het levende water te schenken aan mensen die dorsten. Als het hert dat schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel naar God. Mag ik het vragen, juist in het licht van deze geschiedenis, zijn er mensen hier in de kerk van morgen die hongeren? Onverklaarbaar misschien van binnen, alles loopt vast. Je bent zo arm en zo leeg. En van binnen is er die roep, die schreeuw, God, ter gode, ik ben zo arm, zo leeg. Heere, ik honger zo naar een kruimel genade, spreek maar één woord. O, ik weet, ik heb het niet verdiend. Ik heb het verzondigd. Maar honger naar een kruimel genade, dorsten naar een druppel van ontferming, dat is het toch. O, juist wanneer dat er is, die honger en die dorst, dan klinkt door deze verzen heen, dan klinkt door dit verhaal, door deze geschiedenis van de oud-testamentische verlosser Jozef heen, de heenwijzing naar hem bij wie het levende water is. En naar hem bij wie het levende brood is. Naar hem bij wie alles is voor een arme ziel. Naar hem bij wie alles is voor een hongerend en dorstig hart. En straks horen we het in dit oud-testamentische geschiedverhaal. Ga tot Jozef. Maar door heel de Bijbel heen ruist het. Ga toch, o hongerend en dorstend mensenkind, tot de meerdere Jozef. Ga toch tot hem, bij wie milde handen en vriendelijke ogen zijn. Ja, maar hoe moet ik er komen? Hoe moet ik hem vinden? Hoe moet ik voedsel vinden voor mijn hongerig hart? Drank vinden voor mijn dorstige ziel. Vrede vinden voor mijn vernielde leven. Ach, weet u, er is maar één weg. De weg dat u op gebogen knieën uzelf leert verfoeien, maar tegen God zegt eerlijk wie u bent. Eerlijk inleert stemmen met het woord van de schriften dat er van u niets deugt. Met het woord dat u zondaar bent, dat u de dood heb verdiend. Maar aan de andere kant ook een beroep doen op de God die in zijn wil, in zijn woord, de weg van de verlossing geopend heeft. En toont dat hij hulp besteld heeft bij een held. Dat hij genade geeft om Christus wil. Heere, geef me dan onverdiend die genade. En dan zien we ook in onze tweede gedachte dat wanneer die weg der verlossing verklaard is, wanneer Jozef heeft aangewezen, er is maar één manier om uit die hongerdood en uit die hongersnood te ontkomen, dat is door middel van verzamelen. Als er een man wordt aangewezen die ervoor zorgt dat er voedsel is, dan ziet u ook dat farao en zijn hof stil worden onder de prediking, onder beslag, onder de indruk komen van de prediking die vloeit uit de mond van deze eenvoudige Hebreeuwse jongen. En ze aanvaarden het. Ze aanvaarden wat Jozef hen voorstelt. Het is zo overtuigend. Ze voelen er iets in dat de geest van God in Jozef is. Dat is iets om een ogenblik bij stil te staan. Die farao, die hooggezetene op zijn troon, die farao met de wijzen rondom zich, ze komen onder de indruk van de geestkracht die in die eenvoudige gevangene tot openbaring komt. Ja. En die gevangene die zegt dan zelfs nog dat uit de Nijl. En dat was de grootste God, zo ongeveer in Egypte, dat uit de Nijl die magere dieren voortkomen en dat die magere dieren de dood en de hongersnood zijn. Een belediging voor hun eigen God, want de Nijl was de God van het leven. En daar komen van die magere koeien en van die magere halmen uit voort, teken van de dood die het leven zullen verslinden. Ondanks dat ze beledigingen horen moesten over hun eigen goden. Ook al werden ze erop gewezen dat die God van die Hebreeër machtiger was dan alle goden van Egypte. Ze kwamen niet in vijandschap. Ze kwamen ervan onder de indruk. Ze kwamen onder beslag. Dat heeft God gedaan. Dat heeft Gods geest gedaan. Want anders was Jozef ogenblikkelijk nadat hij zulke woorden sprak buiten het paleis geworpen en had daar een brede dood gestorven. Maar de geest van God gaf aan farao een opmerkend en instemmend hart. En als farao alles ziet en hoort, dan begint hij tot Jozef te spreken. En de woorden die hij tot Jozef spreekt, die zullen voor Jozef de ene verwondering na de andere verwondering met zich meegebracht hebben. Want we kunnen niet geloven dat wanneer Jozef zegt in het voorafgaande, farao, zie om naar een wijs man, dat Jozef toen met één gedacht heeft aan zichzelf. Verre vandaar. Daar kwam hij niet voor in aanmerking. Hij was maar een nederige gevangene. Hij zou wel tevreden geweest zijn als hij uit die gevangenis ontslagen zou worden. Maar nu gebeurt het wonderlijk. Dat die eenvoudige, verachte Joodse gevangene, die Jozef, onterecht in de gevangenis gekomen, vergeten door de schenker, dat die Jozef nu de hoogste wordt, met eer en heerlijkheid gekroond wordt aan het hof van farao. Ja, zegt Farao, want in deze man is de geest van God zichtbaar aanwezig. Zouden we deze dan niet tot een behouder van het volk maken? En dan wordt Jozef verhoogd. Jozef krijgt het koninklijke kleed aan. Want dat linnenkleed waarover gesproken wordt in een van deze verzen, daar wordt mee bedoeld het koninklijke kleed. Het kleed wat alleen de farao en zijn naaste opvolgers droeg. Hij krijgt de ring van farao aan zijn vinger. Dat wil zeggen dat hij de zegelring van farao draagt. Dat hij stukken kan verzegelen, kan ondertekenen in de naam van farao. Hij is de plaatsvervanger van farao. Hij krijgt schatten en gaven. Kroon op zijn hoofd. De macht in zijn hand. Hij trekt door de stad. En ieder moet voor hem buigen. Want een heraut gaat vooruit en roept knielt. We kunnen vragen, mocht Jozef nu zich dat allemaal wel laten gevallen? Mocht Jozef, die toch wist van Gods wegen, dat je voor geen mens mocht knielen, dat je alleen maar knielen voor God mocht. Mocht Jozef voor zichzelf laten knielen? Kon Jozef dat zomaar toezien? Ach, laten we één ding niet vergeten. Wat hier met Jozef gebeurt, staat in heel bijzonder verband. En als Jozef toelaat dat mensen voor hem knielen, betekent dat niet op geen enkele manier dat Jozef zichzelf goddelijke verering laat toebrengen. Maar dit, wat hier beschreven wordt, is de gewone manier in Egypte om aan koningen en aan hooggezetenen eer te bewijzen. En dat zien we in dit stuk heel duidelijk opgetekend. Jozef wordt een man die uit de gevangenis verhoogd wordt. En daarna met eer en heerlijkheid gekroond wordt. Koninklijke kleed aan. Koninklijke ring aan zijn vinger. Koninklijke hoed op zijn hoofd. En hij krijgt een nieuwe naam. Safnat Paanea. Een naam waarvan de verklaring niet helemaal duidelijk is. Meestal vertaalt en verklaart men behouder der wereld of behouder des volks. En zo zal het wel ongeveer moeten zijn. Behouder des volks, behouder der wereld. Want Jozef wordt de man door farao opgedragen wordt om te zorgen dat de hongersnood en de hongerdood niet te ver om zich heen zal grijpen. Dat er leven is, ook als de dood om zich heen grijpt. En zo ziet u, juist in wat hier getekend wordt, Jozef met eer en heerlijkheid gekroond. Jozef, de man die mag zorgen voor de verlossing van het Egyptische volk uit de hongersnood. En straks mag zorgen voor de verlossing van Jacob en zijn kinderen uit de hongersnood. Zo ziet u dat Jozef verhoogd wordt om verlosser te zijn. En dan moeten we dit er heel duidelijk bij zeggen. Jozef is maar verlosser uit een tijdelijke nood. Jozef is alleen maar verlosser uit de hongersnood die in die tijden in Egypte om zich heen zou grijpen. Jozef kan niet meer dan eten verzamelen en zorgen voor de 7 magere jaren. Maar God heeft Jozef toch als verlosser aangesteld. En dat niet alleen maar omdat Jozef verlosser zou zijn uit die hongersnood, maar opdat Jozef de van God gegeven verlosser zou zijn om Israël straks uit de klauwen van de hongersnood te bevrijden. En om er als middel in Gods hand voor te zorgen dat Israël in Egypte zou groeien. Een volk zou worden. Om ervoor te zorgen dat Israël volk zou blijven. Egypte krijgt straks graan van Jozef. Maar Egypte deelt alleen maar in die tijdelijke zegeningen. Egypte wordt straks gevoed door Jozef. Maar Egypte en de farao worden alleen maar gevoed door Jozef. Opdat het volk van Israël, het volk van de belofte, in het leven behouden kan worden. De wereld deelt mee in de tijdelijke zegeningen. Maar die tijdelijke zegeningen zijn ten diepste alleen voor Gods volk en voor Gods kerk. Dat er nog zegen is in deze wereld. En dat er nog zegen is op deze aarde. Dat is omdat er nog een kerk van God is. Want daar heeft God zijn zegen voor gegeven. En de wereld mag erin meedelen. Maar wat is het erg. Als je er alleen maar in meedeelt. Als je alleen maar mee eet. En meedeelt in de zegeningen die God eigenlijk voor zijn volk bedoeld heeft. En als je de werkelijke zegen, de geestelijke zegen, het behoud van je ziel, het behoud van je leven, als je dat mist, als je dat ontgaat, en als we deze lijnen wat doortrekken, ook naar ons eigen leven toe, doortrekken in het licht van de heilshistorie, dan ligt daar een belangrijke en ontzaglijke prediking in ook voor ons. Jozef wordt verhoogd. Met eer en heerlijkheid gekroond. Maar Jozef is alleen verlosser. Om het volk van Israël uit tijdelijke noden te verlossen. En wijst daaromheen naar de meerdere dan Jozef. Naar de Heere Jezus Christus. Ook hier moet zijn naam vallen. En hij is verlosser van een groot volk geworden. Jozef ontvangt die naam, Savnat Paanea, behouder des volks. Maar meer dan Jozef komt die naam toe aan Christus. Hij is de behouder van zijn volk. Hij heeft door zijn lijden en sterven heen. Doordat hij neergestoten is tot in de diepten van de hel toe. Verlossing aangebracht. Verlossing voor een schuldig volk. Hij heeft, doordat hij leed en verlaten werd, gerechtigheid aangebracht. Gerechtigheid voor zijn volk. Hij heeft alles volbracht. En nu is hij met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand van zijn vader. Als de grote verlosser. Als de Savnat Paanea. De behouder van zijn volk. En u geeft die verhoogde middelaar, verheven, gekroond met eer en majesteit, onder de prediking van zijn woord. Zegen. Zegen in het leven. Zegen onder de bediening van zijn heilig woord. Wat is het erg als je leeft onder de hemel waar Christus leeft, zittend aan de rechterhand van zijn vader. En je leeft alleen maar uit de tijdelijke zegeningen. Je leeft alleen maar uit wat er aan zegen komt van dag tot dag. Je leeft voor het halen en het schrapen. Meer en meer. Wat is het erg als je niet beseft dat die verhoogde middelaar gaven geeft. Maar dat hij alle gaven, ook in zijn algemene goedheid, alleen maar geeft en ten diepste alleen geeft voor zijn volk en voor zijn kinderen. Wat is het erg als je in de kerk zit en je nog aan de kant van Egypte staat. Alleen maar gezegend wordt door tijdelijke zegening. Wat is het erg als je alleen maar leeft voor dit leven. Want de behouder des volks leeft en geeft zegen. Maar het is zijn liefste werk en zijn hoogste bedoeling om zijn volk in het leven te behouden. Dat betekent om zondaren te bekeren en om zondaren die tot bekering gekomen zijn, dieper te onderwijzen en verder te onderwijzen in de weg des levens. En als we daar nog iets ten slotte van mogen zeggen, let u daar dan op. Nee, niet alleen met uw oren, niet alleen met uw verstand, maar neem het ter harte. Dat er een verhoogde middelaar is, een behouder des volks is, die altijd leeft, eeuwig leeft, die altijd dezelfde is en altijd dezelfde blijft, om verloren mensen te zoeken, die uit de hoge hemel van zijn heerlijkheid afdaalt, om mensen in honger en in nood, om mensen die vastgelopen zijn, om mensen bij wie alles te kort is, om mensen die niets meer kunnen en niets meer weten, die niet weten waar ze zijn en niet weten hoe het van binnen met hen is, om ze op te zoeken en om ze te onderwijzen. Om als er eens een indruk is onder het woord en als er is iets is onder de prediking van het woord in uw hart. Lever dan niet overheen. Maar roep die grote Savnat Paanea aan. En vraag of hij het bevestigen wil. Lever niet overheen door in de week en vaak ook nog op de zondag allemaal bezig te zijn met de tijdelijke dingen. En met de tijdelijke zegeningen. Dat zelfs de zondag nog voor een deel doorgebracht wordt met praten over uw werk van de week. Ga niet door om alle dingen van God maar te verachten. Ga niet door om het alleen bij de dingen van dit leven maar te zoeken. Want er is een grote behouder die nog leeft en die nog werkt. En die zo diep neerdaalt, zo diep, dat de ergste zondaar, dat die man of vrouw die denkt dat er voor hem geen vergeving is, toch behouden kan worden. Hij is meer dan Jozef. Want we lezen dat straks de mensen naar Jozef moeten komen. Om eten, om voedsel te krijgen. Als ze niet tot Jozef gaan, is er geen voedsel. Maar deze behouder van zijn volk zoekt mensen op die niet tot hem kunnen komen. Die niet tot hem willen komen. Die niet weten hoe dat moet. Die alles verloren hebben. Die overal bij zichzelf de onmogelijkheid vinden. Hij zoekt ze op. Als de grote herder. Zijn verloren schaap. En hij zegt. Waar een ziel van honger dreigt om te komen. En geen hoop meer heeft. Dat er nog ooit iets van terecht komt. Ziet. Hier ben ik. Hier ben ik. Zou u dan nog wanhopen? uw wanhoop maar veel aan uw eigen krachten en aan uw eigen vermogens. Maar twijfel nooit aan zijn bereidheid en aan zijn genade. Hij leeft. Hij is verhoogd. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Hij, met eer en heerlijkheid gekroond, meer dan Jozef was, regeert over alle koninkrijken der aarde, ziet alle dingen en weet alle dingen, weet ook van u, weet of er Egyptenaren zijn die aan de tijdelijke zegen genoeg hebben, als er maar brood op de plank is. Weet ook of er Israëlieten zijn. Israëliet, dat is een volk dat leert uitzien. Uitzien naar een verlosser. Uitzien naar een van God gegeven eeuwige verlosser. Naar een Christus Jezus de Heer. Hij weet of ze er hier zijn. En gaat eens na in uw eigen leven. Wie u bent in de ogen van de grote behouder van zijn volk. Nog een Egyptenaar. Een Egyptenaar die aan het tijdelijke genoeg heeft. Aan de vorm genoeg. Aan de wereld genoeg. Of een ware Israëliet die uitziet. Dat is nodig, heren. Daar schrijft mijn ziel naar. Daar roept mijn hart om u te kennen. Want buiten u is geen leven, maar eeuwig, eeuwig zielsverderf. O God, red me. En dan komt hij, die meer dan Jozef is. En hij brengt alles mee. Houd daarom maar aan. Ook op deze dag. Houd maar aan om het bij die meerdere Jozef te zoeken. Want hij staat er zelf voor in zijn koninklijke majesteit. Dat hij alles geeft. Alles. Vergeving. Vrede, eeuwige zaligheid. Amen.
willen we samen eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen aan het einde van deze dienst tot u en zeggen uw naam dank voor alles wat u ons gegeven hebt. We hebben uw woord mogen horen, heren. En ook al was het in alle eenvoud en in alle gebrek gebracht vanmorgen, er lag toch iets in van die oproep en van die noodzaak om het te zoeken bij hem alleen, die enige zalig maakt. Heren, dat ook het verlangen van ons leven mag worden, of het verlangen van ons leven mag zijn. En wilt u ons daartoe ervoor bewaren, dat we op deze dag ons allerlei dingen in het hoofd zouden halen of in de mond zouden nemen, die uiteindelijk geen waarde hebben, maar dat veel die harte schreeuw van een dorstend en hongerend hart gehoord wordt. En dat dat hongerende en dorstende hart vluchten mag naar de schuren van de meerdere Jozef. De schreeuw, o God, wees mij genadig. Wilt u, Heere, het gebrekkige en het verkeerde van vanmorgen vergeven, in spreken en in luisteren. En wil u uw woord zegenen aan onze harten tot bekering, opdat we de enige middelaar en zaligmaker mogen te voet vallen en leren kennen, in wie alles is. We bidden u, ga met ons, breng ons vanmiddag weer hier, geef ook dan uw zegen, geef ons kracht om voor te gaan in de bediening van woord en sacrament. We bidden u dat om Jezus wil alleen. Amen. We zingen als slotzang Psalm 68, het tiende vers. Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God, met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10. Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.